Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen nu vandaag verder voor uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, en gepubliceerd op 25 maart 1995. We waren ondertussen aangekomen in het tweede hoofdstuk, meer bepaald het zesde punt. Van de mens zal ik rekenschap vragen over zijn medemens. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 9, vers 5. Verering en liefde voor ieder menselijk leven. Het leven van de mens komt van God. Het is zijn gave, zijn beeld en evenbeeld, een delen in zijn levensadem. God is daarom de enige Heer van dit leven. De mens kan er niet mee doen zoals hij wil. God zelf maakt dit duidelijk aan Noach na de zondvloed. Ook uw eigen bloed zal ik terugeisen. En ook van de mensen onderling zal ik het leven van de mens terugeisen. De Bijbelse tekst onderstreept nadrukkelijk hoe de heiligheid van het leven haar basis heeft in God en in zijn scheppende activiteit. Want God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld, horen we in hetzelfde boek Genesis, hoofdstuk 9, vers 6. Het leven en de dood van de mens zijn dus in de handen van God, in zijn macht. We horen in het boek Job, hoofdstuk 12, vers 10, in zijn hand is het leven van ieder levend ding en de adem van heel de mensheid. De Heer brengt ter dood en brengt tot leven. Hij brengt tot diep in de hel en doet opstaan, horen we in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2, vers 6. En hij alleen kan zeggen wat we horen in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 39. Ik ben het die zowel de dood als het leven brengt. Maar God oefent deze macht niet uit op een willekeurige en dreigende wijze, maar eerder als deel van zijn zorg voor en zijn liefdevolle bekommernis met zijn schepselen. Als het waar is dat het menselijk leven in de handen is van God, dan is het niet minder waar dat dit liefdevolle handen zijn, zoals die van een moeder die haar kind opneemt, voedt en verzorgt. Ik liet mijn ziel bedaren en verstillen, zoals een kind aan de borst van zijn moeder. Zoals een kind bij zijn moeder is mijn ziel, horen we in Psalm 131. Zo ziet Israël in de geschiedenis van de volken en in de bestemming van enkelingen niet de afloop van louter toeval of van een blind lot, maar liever de resultaten van een liefdevol plan, waarmee God alle mogelijkheden van het leven samenbrengt en de krachten van de dood die voortkomen uit de zonde bestrijdt. Zo klinkt in het boek Wijsheid, hoofdstuk 1, versen 13 tot 14. God heeft de dood niet gemaakt, en hij verheugt zich niet over de dood van de levenden, want hij schiep alle dingen opdat zij zouden bestaan. Uit de heiligheid van het leven ontstaat zijn onschendbaarheid, die vanaf het begin in het mensenhart geschreven staat, in zijn geweten. De vraag, wat heb je gedaan, die God aan Kain stelt, nadat hij zijn broer Abel heeft gedood, vertolkt de ervaring van iedere persoon. In de diepten van zijn geweten wordt de mens altijd herinnerd aan de onaantastbaarheid van het leven, zijn eigen leven en dat van anderen, als iets dat niet van hem is, omdat het eigendom en gave is van God, de Schepper en Vader. Het gebod betreffende de onaantastbaarheid van het menselijk leven weerklinkt in het hart van de 10 woorden in het verbond van de Sinaï. Op de eerste plaats verbiedt dat gebod moord. We horen het in het boek Exodus, gij zult niet doden. En verder, gij zult geen onschuldigen en rechtvaardigen doden. Maar, zoals nader is uitgewerkt in Israëls latere wetgeving, verbiedt het ook iedere persoonlijke verwonding van iemand anders. Natuurlijk moeten we erkennen dat in het Oude Testament deze betekenis van de waarde van het leven, ofschoon reeds duidelijk aangegeven, nog niet de verfijning bereikt die men vindt in de bergrede. Dat blijkt uit sommige aspecten van de toenmalige strafwet, die ernstige vormen van lijfstraffen en zelfs de doodstraf kende. Maar de allesomvattende boodschap die het Nieuwe Testament tot volmaaktheid zal brengen, is een krachtig appel tot eerbied van de onaantastbaarheid van het fysieke leven en de integriteit van de persoon. Het vindt zijn hoogtepunt in het positieve gebod, dat ons verplicht om verantwoordelijk te zijn voor onze naaste als voor onszelf. We horen het in het boek Leviticus. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hoofdstuk 19, vers 18. Het gebod gij zult niet doden, ingesloten en vollediger uitgedrukt in het positieve gebod van liefde voor de naaste, wordt herbevestigd in al zijn kracht door de Heer Jezus. Tot de rijke jonge man die hem vraagt, Rabbi, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Antwoordt hij, als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, versen 16 en 17. En hij haalt als eerste van deze geboden aan, gij zult niet doden. In de bergrede vraagt Jezus van zijn leerlingen een gerechtigheid die die van de schriftgeleerden en farizeeërs overstijgt, ook met betrekking tot de eerbied voor het leven. Zo horen we het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 21 tot 22. Je hebt gehoord dat er gezegd werd tot de ouden, gij zult niet doden. En al wie doodt, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u, dat al wie vertoornd is op zijn broeder, strafbaar zal zijn voor het gerecht. Door zijn woorden en daden laat Jezus verder de positieve vereisten zien van het gebod dat betrekking heeft op de onaantastbaarheid van het leven. Deze vereisten waren reeds aanwezig in het Oude Testament, waar de wetgeving de bescherming en verdediging van het leven behandelde, wanneer dat zwak en bedreigd was. In het geval van vreemdelingen, weduwen, wezen, de zieken en de armen in het algemeen, inclusief de kinderen in de moederschoot. Met Jezus krijgen deze positieve vereisten nieuwe kracht en nieuwe urgentie, en worden zij geopenbaard in al hun breedte en diepte. Ze gaan van de zorg voor het leven, van zijn broeder, een natuurlijke broer, iemand die tot hetzelfde volk hoort, of een vreemde die in het land van Israël leeft, tot het tonen van bekommernis met de vreemdeling, zelfs tot het beminnen van de vijand. Een vreemdeling is niet langer een vreemdeling voor de persoon die de naaste moet worden van iemand in nood, zo dat deze verantwoordelijkheid aanvaardt voor zijn leven, zoals de parabel van de barmhartige Samaritaan zo duidelijk laat zien. Zelfs een vijand houdt op een vijand te zijn voor diegene die verplicht is hem te beminnen, hem goed te doen en zijn onmiddellijke behoeften direct en zonder terugbetaling te verwachten te beantwoorden. De hoogste graad van deze liefde is te bidden voor zijn vijand. Daardoor bereiken we overeenstemming met de providentiële liefde van God, zoals we het horen weer klinken in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 44 tot 45. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat u kinderen bent van uw hemelse Vader. Want hij laat de zon opgaan voor slechten en goeden en doet het regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Zo is het diepste element van Gods gebod om het menselijk leven te beschermen, de eis tot eerbied en liefde voor iedere persoon en voor zijn leven. Dit is de leer die de apostel Paulus, in een herhaling van de woorden van Jezus, tot de christenen in Rome richt. De geboden, gij zult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren. En alle andere kan men samenvatten in deze zin: bemin uw naaste als uzelf. Liefde doet de naaste geen kwaad. Liefde vervult de gehele wet. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 13, versen 9 tot en met 10. Thank you. Puntje 7. Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, bevolkt de aarde en onderwerpt haar. Boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 28. De verantwoordelijkheid van de mens voor het leven. De verdediging en bevordering van het leven, de eerbiediging ervan en de liefde ervoor, is een taak die God aan iedere mens toevertrouwt, wanneer hij hem roept als zijn levende beeld om te delen in zijn heerschappij over de wereld. We horen het weer klinken in het boek Genesis. God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en bevolkt de aarde en onderwerpt haar, en beheerst de vissen van de zee en de vogels in de lucht en alles wat beweegt op de aarde. De Bijbelse tekst laat duidelijk de breedte en de diepte zien van de heerschappij die God de mens geeft. Het is in de eerste plaats een zaak van heerschappij over de aarde en over elk levend wezen, zoals het boek der wijsheid ook duidelijk maakt, in het 9e hoofdstuk, versen 1, 2 tot en met 3. God van de vaderen, Heer van de ontferming, in uw wijsheid hebt u de mens toegerust om te heersen over de schepselen die u gemaakt hebt, om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid. Ook de psalmist verheerlijkt de heerschappij die aan de mens gegeven is als een teken van heerlijkheid en eer van zijn schepper. Zo horen we het in Psalm 8. U hebt hem heerschappij gegeven over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, alle schapen en runderen, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, alles wat de paden van de zee doorloopt. Geroepen om de tuin der wereld te verzorgen en te bewaken, heeft de mens een specifieke verantwoordelijkheid jegens de omgeving waarin hij leeft, jegens de schepping die God ten dienste van zijn persoonlijke waardigheid heeft gesteld, van zijn leven, niet alleen voor het heden, maar ook voor toekomstige generaties. Het ecologische vraagstuk van het behoud van het natuurlijke leefgebied, van de verschillende soorten dieren en van andere levensvormen, tot en met de eigenlijke menselijke ecologie, vindt in de Bijbel een duidelijke en sterke ethische richting, die leidt tot een oplossing die het grote goed van het leven eerbiedigt, van ieder leven. Immers, de heerschappij die de Schepper gegeven heeft aan de mens, is geen absolute macht. Men kan evenmin spreken van vrijheid om te gebruiken of misbruiken, of om naar willekeur te beschikken over de dingen. De beperking die de Schepper zelf vanaf het begin opgelegd heeft en die symbolisch uitgedrukt is door het verbod om de vrucht van de boom te eten, toont voldoende duidelijk aan dat wij met betrekking tot de zichtbare natuur onderworpen zijn aan wetten die niet alleen biologisch, maar ook moreel zijn en die niet ongestraft overtreden kunnen worden. Een zekere deelname van de mens in de heerschappij van God is ook zichtbaar in de specifieke verantwoordelijkheid die hem gegeven is voor het menselijk leven als zodanig. Het is een verantwoordelijkheid die haar hoogtepunt bereikt in de schenking van het leven door de voortplanting door man en vrouw in het huwelijk, zoals het Tweede Vaticaans concilieert. God zelf, die gezegd heeft, het is niet goed voor de mens dat hij alleen blijft. En die in het begin de mens als man en vrouw gemaakt heeft, heeft in zijn wil om de mens op een wel bijzondere wijze deel te laten nemen in zijn eigen scheppingswerk, man en vrouw gezegend, zeggend, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Door te spreken van een zekere speciale deelname van man en vrouw in het scheppingswerk van God, wil het concilie duidelijk maken dat het krijgen van een kind een gebeurtenis is die diep menselijk is en vol godsdienstige betekenis, omdat ze beide echtgenoten betreft die één vlees vormen en God die zich tegenwoordig stelt. Dat horen we in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Zoals ik in mijn brief Gratissimam Sane schreef aan de gezinnen, citaat, als uit de echtelijke eenheid van de twee een nieuwe persoon geboren wordt, brengt deze zelf een bepaald beeld van en een bepaalde gelijkenis met God met zich. De afkomst van de persoon staat gegrift in de biologie van de voortplanting zelf. Wanneer we beweren dat de echtgenoten als ouders met de schepper meewerken in de ontvangenis en de geboorte van een nieuw menselijk wezen, hebben we het niet alleen over de biologische wetten. Integendeel, we willen beklemtonen dat God zelf aanwezig is in het menselijk vader- en moederschap. Op geheel andere wijze dan hij aanwezig is bij alle andere voortplanting op aarde. God is inderdaad alleen de bron van dat beeld en die gelijkenis die eigen zijn aan het menselijk wezen en die bij de schepping werden geschonken. Voortplanting is de voortzetting van de schepping. Dit is wat de Bijbel leert in een directe en welsprekende taal, wanneer deze vertelt van de vreugdevolle uitroep van de eerste vrouw, de moeder van alle levenden. Zich bewust van Gods tussenkomst, roept Eva uit in het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 1, ik heb een man gekregen met de hulp van de Heer. Daarom wordt bij de voortplanting, door de schenking van het leven van ouders aan kind, Gods eigen beeld en gelijkenis doorgegeven dankzij de schepping van de onsterfelijke ziel Animas enim ad Deo immediate criari catholica fides nos ritinere iubet. Het begin van het boek van het nakomelingschap van Adam drukt het als volgt uit. Toen God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis met God. Man en vrouw schiep hij hen, en hij zegende hen en noemde hen mens op de dag dat zij geschapen waren. Toen Adam 130 jaar was, werd hij de vader van een zoon die op hem leek en zijn beeld was, en noemde hem Seth. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 3. Precies in hun rol van medewerkers met God, die zijn beeld doorgeeft aan het nieuwe schepsel, zien we de grootheid van echtparen die bereid zijn mee te werken met de liefde van de Schepper en de Verlosser, die door hen zijn eigen familie dag na dag zal uitbreiden en verrijken. Daarom prees bisschop Amphilochius, citaat, het heilig huwelijk, gekozen en verheven boven alle andere aardse gaven als de verwekker van de mensheid de schepper van beelden van God. Einde citaat. Zo worden man en vrouw verenigd in het huwelijk, deelgenoten in een goddelijke onderneming. Door de voortplantingsdaad wordt Gods gave ontvangen en opent zich een nieuw leven naar de toekomst. Maar aan gene zijde van de specifieke zending van de ouders betreft de taak van het opnemen en dienen van het leven iedereen. En deze taak moet bovenal vervuld worden voor het leven wanneer het op zijn zwakste is. Het is Christus zelf die ons hieraan herinnert, wanneer hij vraagt om bemind en gediend te worden in zijn lijdende broeders en zusters, de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken, de gevangenen. Wat men ieder van hen doet, doet men aan Christus zelf. Puntje 8. Gij hebt mijn binnenste gevormd. Uit Psalm 139, vers 13. De waardigheid van het ongeboren kind. Het menselijke leven is het meest kwetsbaar wanneer het in de wereld komt en wanneer het uit de tijd weggaat om zich naar de eeuwigheid te begeven. Het woord van God herhaalt vaak de oproep om zorg en eerbied te tonen, bovenal wanneer het leven ondermijnd wordt door ziekte en ouderdom. Er zijn geen directe en uitdrukkelijke oproepen om het menselijk leven te beschermen vanaf het eerste begin, speciaal het nog niet geboren leven en het leven dat ten einde gaat. Maar dit kan men gemakkelijk verklaren uit het feit dat zelfs maar de mogelijkheid om het leven in deze omstandigheden te kwetsen, aan te vallen of zelfs te ontkennen, volkomen vreemd is aan de godsdienstige en culturele denkwijze van het volk van God. In het Oude Testament wordt onvruchtbaarheid gevreesd als een vloek, terwijl een talrijk nageslacht beschouwd wordt als een zegen. We horen het in Psalm 127. Zonen zijn een gave van de Heer, de vrucht van de schoot een genade. Dit geloof stoelt ook op Israëls besef het volk van het verbond te zijn, geroepen tot groei overeenkomstig de belofte aan Abraham. Kijk naar de hemel en tel de sterren als u dat kunt. Zo zal uw nageslacht zijn. Dat wordt aan Abraham gezegd in het boek Genesis, hoofdstuk 15, vers 5. Maar meer dan iets anders werkt hier de zekerheid dat het leven dat de ouders doorgeven zijn oorsprong vindt in God. Hiervan getuigen de vele Bijbelse passages die vol respect en liefde spreken over de ontvangenis, de vorming van het leven in de moederschoot, de geboorte en de intieme band tussen het beginmoment van het leven en het werk van God de Schepper. Luisteren we naar de profeet Jeremia, hoofdstuk 1, vers 5. Voor ik je vormde in de moederschoot, kende ik jou. En voor je geboren werd, wijdde ik je aan mij toe. Het leven van ieder individu is vanaf zijn eerste begin deel van Gods plan. Job houdt in de diepte van zijn pijn in om het werk van God te overdenken, die zijn lichaam wonderlijk vormde in de schoot van zijn moeder. Hier vindt hij reden om vertrouwen te hebben, en hij spreekt zijn geloof uit dat er een goddelijk plan is voor zijn leven. We horen het in het 10e hoofdstuk van het boek Job, versen 8 tot en met 12. U hebt mij gevormd en gemaakt. Zult u zich dan afwenden en mij vernietigen? Bedenk dat u mij gevormd hebt uit klei. En zult u mij tot stof doen weerkeren? Hebt u mij niet gezeefd als melk en doen stremmen als kaas? U hebt mij bekleed met huiden en vlees, mij met botten en spieren in één gezet. U hebt mij het leven gegund en bestendige liefde. En uw zorg heeft mijn geest behoed. Uitdrukking van ontzag en verbazing over Gods tussenkomst in het leven van een kind in de moederschoot komen telkens weer voor in de psalmen. Hoe kan iemand menen dat zelfs maar één moment in dit wonderlijke proces van de ontplooiing van het leven gescheiden zou kunnen worden van het wijze en liefdevolle werk van de Schepper, ten prooi aan menselijke willekeur? De moeder van de 7 broers dacht zeker niet zo. Zij beleed haar geloof in God, bron en garantie van het leven, vanaf de conceptie zelf. Dat lezen we in het 2e boek Maccabeën, hoofdstuk 7, versen 22 tot 23. Tegelijkertijd de grondslag van de hoop op nieuw leven na de dood, zo luidt het. Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gevormd zijn. Niet ik heb jullie de levensadem geschonken. Niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie bestaat tot een harmonisch geheel geordend, maar de Schepper van de wereld. Hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals hij van alles de oorsprong is. Hij zal jullie in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven, omdat jullie omwille van zijn wet jezelf nu niet spaart. De openbaring van het Nieuwe Testament bevestigt de onbetwistbare erkenning van de waarde van het leven vanaf zijn eerste begin. De verheerlijking van de vruchtbaarheid en de gretige verwachting van het leven klinken door in de woorden waarmee Elisabeth zich verheugt over haar zwangerschap. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 25. De Heer heeft zich verwaardigd mijn schande weg te nemen. Meer nog wordt de waarde van de persoon vanaf het moment van de ontvangenis verheerlijkt in de ontmoeting tussen de maagd Maria en Elisabeth en tussen de 2 kinderen die zij dragen in hun schoot. Juist de kinderen openbaren de komst van het Messiaanse tijdperk. In hun ontmoeting wordt de verlossende kracht van de aanwezigheid van de Zoon van God onder de mensen voor het eerst werkzaam. De heilige Ambrosius schrijft het als volgt. Citaat: de zegeningen van de komst van Maria en van de aanwezigheid van de Heer zijn meteen te merken. Elisabeth hoorde als eerste de stem, maar Johannes ervoer het eerste de genade. Zij hoorde volgens de natuurlijke orde, hij sprong op vanwege het mysterie. Zij merkte de komst van Maria, hij die van de Heer. De vrouw, de komst van de vrouw. Het kind, de komst van het kind. De vrouwen spreken over de ontvangen genade en het mysterie van de barmhartigheid voor hun moeder zelf. En door een dubbel wonder profeteren zij onder de inspiratie van hun kinderen, Het kind sprong op van vreugde. De moeder werd vervuld van de Heilige Geest. De moeder was niet vervuld voor de zoon, maar nadat de zoon was vervuld met de Heilige Geest, vervulde hij zijn moeder ook met hem. Het negende punt. Ik heb geloofd ook toen ik zei, al te zeer ben ik getroffen. Een zin uit Psalm 116. Leven in ouderdom en lijden. Ook ten aanzien van de laatste ogenblikken van het leven zou het anachronistisch zijn om van de Bijbelse openbaring een expliciete verwijzing te verwachten naar de huidige problematiek betreffende het respect voor ouderen en zieken of een specifieke veroordeling van pogingen om hun einde met geweld te verhaasten. De culturele en religieuze context van de Bijbel wordt op geen enkele wijze door dergelijke bekoringen beroerd. Integendeel, in die context worden de wijsheid en ervaring van de ouderen erkend als een onvervangbare rijkdom voor de familie en de samenleving. De ouderdom wordt gekenmerkt door aanzien en omgeven met ontzag. Dat horen we in het tweede boek Maccabeeën. De rechtvaardige vraagt niet om verlossing van de ouderdom en haar last. Zijn gebed is integendeel, zoals we horen in Psalm 71, U, o Heer, bent mijn hoop, mijn vertrouwen, o Heer, vanaf mijn jeugd. En nu, in mijn ouderdom en grijsheid, God, verlaat mij niet, opdat ik uw macht verkondig, aan alle komende geslachten uw wonderen. Het ideaal van de Messiaanse tijd wordt voorgesteld als een tijd waarin niet meer zal zijn een grijsaard die zijn dagen niet voltooit. Dat horen we bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 65, vers 20. Hoe moet men in de ouderdom tegenover de onvermijdelijke neergang van het leven staan? Hoe moet men handelen in het zicht van de dood? De gelovige weet dat zijn leven in Gods hand ligt. Heer, in uw handen is mijn leven. Zo horen we in Psalm 16. En hij aanvaardt van hem ook het sterven. In het boek Jezus Sirach horen we: Dit is het bevel van de Heer voor alle vlees. Waarom zich keren tegen de wil van de Allerhoogste? De mens is niet baas over het leven, evenmin over de dood. In leven en dood moet hij zich helemaal toevertrouwen aan de wil van de Allerhoogste, aan zijn liefdevolle plan. Ook in momenten van ziekte wordt de mens uitgenodigd om hetzelfde vertrouwen in de Heer te hebben en om zijn fundamentele geloof te hernieuwen in Hem die alle zieken geneest. Wanneer alle hoop op gezondheid voor zijn ogen schijnt te verdwijnen, zodat hij uitroept zoals de psalmist, Mijn dagen zijn als een schaduw in de avond, ik verdor als het gras. Zelfs dan wordt de gelovige bezield door een onwankelbaar geloof in Gods levensschenkende macht. Ziekte drijft zo'n mens niet tot wanhoop en doodsverlangen, maar doet hem hoopvol uitroepen, Ik heb geloofd ook toen ik zei, al te zeer ben ik getroffen. Ik heb, Heer mijn God, tot u in nood geroepen. Gij hebt mij nieuw gemaakt. Jawee, gij deed mij verrijzen uit de doden, of gij mij had herschapen, ben ik het graf ontgaan. De zending van Jezus, met de vele genezingen die hij deed, toont ook Gods grote bekommernis met het lichamelijke leven van de mens. Jezus werd als de dokter van het lichaam en de geest door de Vader gezonden om het goede nieuws te brengen aan de armen en om de gebroken harten te helen. Later, wanneer hij zijn leerlingen de wereld instuurt, geeft hij hen een zending waarin zieken, genezen, hand in hand gaat met de verkondiging van het evangelie. En gaat op weg en verkondigt dat het Rijk der Hemelen nabij is. Geneest de zieken, wekt de doden op, reinigt de melaatsen en drijft de duivels uit. U kan het herlezen in het evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 6, vers 13 en hoofdstuk 16, vers 18. Zeker is het leven van het lichaam in zijn aardse staat geen absoluut goed voor de gelovigen, vooral waar hem gevraagd wordt zijn leven op te geven voor een groter goed. Zoals Jezus zegt in het Heilige Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 8, vers 35. Al wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. En al wie zijn leven verliest, om mijnentwil en omwille van het evangelie, zal het redden. Het Nieuwe Testament geeft hiervan verschillende voorbeelden. Jezus aarzelt niet zichzelf te offeren en hij maakt van zijn leven vrijelijk een offer aan de Vader en aan de zijnen. De dood van Johannes de Doper, voorloper van de Verlosser, getuigt ook dat het aards bestaan niet een absoluut goed is. Belangrijker is het om trouw te blijven aan het woord van de Heer zelf, met gevaar voor eigen leven. Stefanus verliest zijn aardse leven omdat hij trouw getuigt van de verrijzenis van de Heer. Hij volgt in de voetstappen van de Meester en treedt hen die hem stenigen tegemoet met woorden van vergeving en wordt zo de eerste van een ontelbare schare martelaren die de kerk heeft vereerd vanaf haar eerste begin. Niemand kan echter naar willekeur kiezen tussen leven of sterven. De absolute meester van zo'n beslissing is de Schepper alleen, in wie wij leven en bewegen en bestaan. Zoals we het horen in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 28. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de encycliek Evangelium Vitae van de heilige paus Johannes Paulus II. Het evangelie van het leven over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, gepubliceerd dus op 25 maart 1995. Een volgende keer gaan wij verder met het laatste puntje van het tweede hoofdstuk. Zo komen in totaal aan 10 van deze onderdelen. Al wie zich aan haar houden, zullen leven. Een zin uit het boek Baruch, hoofdstuk 4, vers 1. Van de wet van de Sinaï tot de gave van de geest. Een nog wat langer deel op het einde van het tweede hoofdstuk. En dan zullen we in de volgende aflevering beginnen met het derde hoofdstuk. Gij zult niet doden, Gods heilige wet. Dat is allemaal voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.